een snuif aan de bar, een pil op de bank, het drugsgebruik in de stad normaliseert. En zeker sinds de coronapandemie doen weinig jonge Amsterdammers daar nog stiekem over. Wat merk je daar in Amsterdam van? En heeft elke generatie zo'n periode van flink feesten en veel drugs gebruiken? Of is er iets anders aan de hand? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. En deze week gaan we het dus hebben over drugs. En in het bijzonder drugsgebruik onder Amsterdamse jongeren. Paroolverslaggever Tarim Ramjan schreef daar afgelopen tijd verschillende stukken over. Welkom Tarim.
Dankjewel.
En Valerie Loest is ook aangeschoven. En zij is rechtenstudent aan de UvA en startte vorig jaar de campagne Waar trek jij de lijn? Waarmee ze het overmatige drugsgebruik onder jongeren aan de kaak stelt. Welkom Valerie.
Dankjewel.
En onze producer Marijne Bijen, die is zaterdagavond op pad geweest om eens even te vragen aan Amsterdamse jongeren in het uitgaansleven wat ze bij zich hebben en wat ze al op hebben.
Ik heb op een 3M, een klein beetje ecstasy en een klein beetje coke.
Van MDMA, ecstasy of coke.
Pep en keta.
Ecstasy.
Voor mij is dat ecstasy of...
MDMA.
Een mooie opsomming, Tarim. Ik herkende er een paar, maar niet eens allemaal. Welke heb jij voorbij horen gekomen?
Nou, ik heb een heel palet aan verdovende middelen voorbij horen komen, inderdaad. Ik denk dat ecstasy en MDMA, dat de meeste mensen daar al bekend mee zijn. Nou, ja, coke of Zosfordy, dat is cocaïne. 3-MMC is een relatief nieuwe design en drukken van het effect wordt omschreven als een mix tussen MDMA en cocaïne. 2CB hoorde ik ook, dat is een wat meer hallucinogene druk, die ook wat effecten van ecstasy in zich heeft. Het is een heel palet. En wat
pep,
ik ook wel grappig
keta.
Pep, keta, ketamine is een, word je weer heel sloom van, het is een meer verdovend middel. Ik vind het vooral grappig dat mensen dit dan ook, of grappig opvallend, dat mensen dit dan ook allemaal door elkaar gebruiken en vaak ook zulke diverse drugs op één feestje of in één uitgaansgelegenheid.
Valerie, is dit voor jou herkenbaar, deze openhartige antwoorden en die lijstjes drugs?
Ja, het is zeker herkenbaar. De openheid en vooral ook het schaamteloze. Het is in relatief korte tijd een redelijk normaal fenomeen geworden.
Ja, precies. Nou, we gaan er zo meteen verder op door. Want Tarim, jij hebt een aantal artikelen hierover geschreven. Over drugsgebruik in Amsterdam. Dat is ook wel weer iets van andere jaren. Ik bedoel, de jaren 80, jaren 90. Ja. Heroïne, junks, die waren in het straatbeeld aanwezig. Ja. Ecstasy is ook best wel een bekende druk. Nee, blowen is nog steeds ook heel zichtbaar. Wat maakt het nu anders dat we het er nu toch weer over hebben?
Nou, ik denk dat je twee dingen kunt zien duidelijk die maken dat het om een ander gesprek gaat dan vroeger. Je noemde het zelf al, kijk, het beeld dat we 20, 30 jaar geleden hadden bij drugsgebruik in de stad waren vooral inderdaad heroïne junks op de Zeedijk die over elkaar heen buitelen en vallen en om geld vragen voor meer. En nu gaat het vooral, als we het over deze groep jongeren hebben, gaat het om mensen die een baan hebben of studeren, die door de week gewoon sporten, een sociaal leven hebben. Maar dus ook drugs gebruiken, vaak dan in het weekend met uitgaan en dan vaak ook van alles door elkaar. Wat je ten tweede kunt opmerken is dat, daar hebben twee hoogleraren criminologie een rapport daarover uitgebracht in 2020. En zij concluderen dat drugsgebruik in de stad eigenlijk zo genormaliseerd is dat je bijna straffeloos je gang kunt gaan en dat het in feite gedecriminaliseerd lijkt. Of je dat volledig zo kunt concluderen, weet ik niet. Want officieel is het natuurlijk nog steeds illegaal.
Maar ja, harddrugs zijn illegaal.
Harddrugs zijn illegaal. Maar als je inderdaad kijkt naar hoe men hierover praat, zonder chaîne. En soms ook zie ik op TikTok filmpjes voorbij komen van mensen die het gewoon echt met gezicht en naam en al vertellen. Dan lijkt het wel in feite een legaal ding te zijn geworden.
Ja, ik vind dat ook opvallend dat het onderscheid tussen soft en harddrugs lijkt niet te worden gemaakt. En,
in ieder geval onder diezelfde jongeren die gebruiken.
Ja, onder die jongeren. En dat vind ik opvallend, dat er zo weinig besef lijkt te zijn over dat illegale karakter.
En laten we even naar die groep kijken dan. Tarim, Valerie had het er net eventjes al over. Welke groep is dit? Zijn dit alleen maar jongeren? Zijn dit studenten? Over wie hebben we het?
Nou, ik denk dat het veilig is om te stellen dat het gaat om de groep jongeren tot 30 jaar in de stad. Dat zijn voor een groot deel studenten, maar het gebeurt ook al wat eerder. Ik sprak met de eigenaar van Bitterzoet. Die gaf
een club in de stad.
Een club in de stad. En die had een middelbare schoolfeestje. Met 12 tot 18-jarigen dus. En daarvan stond de helft aan de bar te kaakschaatsen. Nou, dat ga je doen als je aan de MDMA zit.
Kaakschaatsen is dat je zo een beetje gaat kouwen.
Dat je met je kaken een beetje heen en weer beweegt, gaat kouwen. Dat is een soort spierreactie op de druk. Ze bestelden ook alleen maar water. Dat heb je dan nodig als je MDMA hebt gebruikt. Dat vond hij best wel schokkend. En hij heeft ook wel met die school nog contact opgenomen na de hand.
Dus het zijn eigenlijk ook al vrij jongeren die ermee in aanraking komen.
Ja.
En uit welke hoek, je zegt al een eigenaar van een club. Waar komen die signalen vandaan? Hebben we het ook echt al over instituten die dit opmerken? Of heb jij op een andere manier deze gegevens verzameld?
Nou, ik heb een beetje over de gele linie met mensen gesproken die wat mee te maken hebben. Dus gebruikers, dealers ook. Club-eigenaren, ook de verslavingsinstituten bijvoorbeeld. Het is moeilijk om harde cijfers te geven. Er is een soort continue onderrapportage. Er wordt niet heel veel onderzoek hiernaar gedaan, naar het aantal drugsgebruikers in de stad. We hebben wel bijvoorbeeld de Amsterdamse drugsantenne, die is van heel groot belang, maar dat is meer een beeld van het uitgaansleven en dat laat zich moeilijk door de jaren heen vergelijken. Wat je wel ziet, dat heeft de GGD becijferd, is dat ongeveer 8 jaar geleden, of sorry, in 2012, had 23% van de Amsterdammers drugs gebruikt. En in 2020 was het alweer een derde. En dan heb ik het over harddrugs ook.
Dus in de loop van 10 jaar is dat geval gestegen.
Dat is gestegen.
En dit is de officiële rapportage dan?
Dit is een officiële rapportage. En in 2020 zag je in heel Nederland dat 40% van de respondenten tussen de 16 en 35 jaar het van vrienden accepteert als ze wel eens een pilletje nemen. Dus ecstasy. En 1 op de 5, dus 20% ook, als ze cocaïne gebruiken. Dus daar zie je die normalisering ook wel weer terug. Het is natuurlijk niet iedereen. Dat is goed om te beseffen, te blijven beseffen. Niet iedereen vindt het normaal. Maar wel een aanzienlijk deel van de jonge bevolking.
En Valerie, diezelfde signalen, die heb jij ook opgepikt. Je was eerst student in Utrecht. Lid van het koor, was Prezes, dus het bestuur van het Utrechtse studentenkoor. En jij begon de campagne Waar trek jij de lijn? Wat zag jij in je omgeving gebeuren?
Ja, eigenlijk met het bestuur wilden we een specifiek thema extra aandacht geven. En omdat we dit om ons heen zagen dat het enorm was toegenomen onder studenten, maar het gebruik ook excessiever en grenzelozer leek te zijn.
Kun je dat beschrijven? Wat zag je gebeuren dat het excessiever leek?
Nou, meerdere drugs door elkaar bijvoorbeeld. En elk weekend. Dus echt wekelijks gebruik, gewoontegebruik, een vast onderdeel van de avond.
Dus een avondje zonder drugs is eigenlijk geen feest?
Ja, lang niet voor iedereen inderdaad, maar wel voor een aanzienlijk grote groep. En dat vonden we gewoon heel zorgelijk. Dat tij wilden we graag keren. Dat is natuurlijk niet zo 1, 2, 3 gedaan. Maar we wilden met deze campagne, Waar trek jij de lijn, wilden we vooral bewustwording creëren. En het gesprek ook aanwakkeren. Wat doe je nou als een vriend of een vriendin te veel of te vaak gebruikt? Spreek je dan je zorgen uit? En hoe doe je dat dan? Dat wilden we echt een beetje op gang brengen, want we merkten dat nog te weinig werd belicht en daar nog te weinig aandacht voor was. Dus dat was eigenlijk het voornaamste doel van deze campagne.
Had je ook echt het idee van er is hier een probleem? Want ja, je was gewoon, je bent zelf student. Kon je het ergens tegenaf zetten dat je dacht van ja, dit valt toch op?
Ja, gewoon vooral de frequentie en hoe normaal het ook werd. Dat viel echt op. Ja, dat was toen ik in Utrecht aankwam, 4, 5 jaar daarvoor, was dat echt nog veel minder.
Ja, precies. Ja, want als we het dan hebben over overmatig drugsgebruik of excessief. Darim, hoe zou jij dat beschrijven? Wanneer is het excessief?
Ja, dat is heel moeilijk te zeggen, heel persoonlijk. Ik heb ook met mensen gesproken die zeggen van, nou ja, het is voor een bepaald gedeelte onderdeel van nachtcultuur. Het kan ook heel bevrijdend werken voor sommige mensen. Ik heb ook een clubhouder gesproken die van Garage Noord bijvoorbeeld, in Noord is dat. Die zei van, nou, eigenlijk vinden wij het niet zo erg dat er zo openlijk over wordt gepraat. Want daardoor gaat men er ook volwassener mee om, bij ons in elk geval. Dat vond ik ook een interessante observatie. Kijk, excessief drugsgebruik, ik denk dat je daarvan in elk geval kunt spreken zodra het een negatieve invloed heeft op je dagelijks leven en je verplichtingen of op de mensen om je heen.
Ja, ik ben het wel eens met wat je zegt, dat op het moment dat het je dagelijks leven gaat belemmeren, dan is er wel echt een probleem. En ik denk ook dat mede als gevolg van corona het voor veel, een grote groep studenten misschien een toevlucht is geweest. En misschien nog steeds ook is.
Want dat heb je echt gezien. Want je zei, vijf, zes jaar geleden kwam ik in Utrecht aan. Toen was het echt minder aan de hand. En toen kwam corona. Wat zag je?
Ja, ik denk, corona heeft absoluut bijgedragen aan deze ontwikkeling. Dus inderdaad dat het een toevlucht vormt om even alles te vergeten. Ik denk ook op het moment dat je het gebruikt om je beter te voelen, om zorgen te vergeten, om meer op je gemak te zijn, om erbij te horen, dan zit je eigenlijk al in een problematisch stadium. En ik zie dat gewoon veel om me heen. En ook als ik rondvraag bij andere studenten of ook niet-studenten, dan hoor ik dat ook heel veel terug.
Dus als het niet meer alleen maar gewoon echt het feesten is, maar ja,
nee,
en het moet?
Ja, precies. Het echt erbij hoort bij de avond. En het ook gewoon niet meer recreatief is.
Is het ook moeilijk op een gegeven moment echt nee te zeggen? Is er sprake van groepsdruk?
Ja. Ja, ik denk dat er veel groepsdruk is in veel sociale verschillende verbanden. Als het wordt aangeboden, zeg je toch wel snel ja. Ja, je wil er toch bij horen. En met corona ook, dat er is ook minder sociale controle en minder toezicht. Dus dat helpt ook niet. Dan vindt alles achter gesloten deuren plaats op huisfeestjes. Dan is die drempel sowieso ook lager.
Ja.
Valerie maakt het een heel goed punt over corona. Heel veel jongeren zijn toen thuis gaan feesten of gaan hangen. Het waren niet eens per se altijd feestjes, maar gewoon op de bank hangen. Vertelde ook een student aan mij. Ja, en op een gegeven moment verveel je en denk je van, weet je wat, laten we maar gewoon een pilletje gebruiken. En wat je ziet is dat mensen die openheid van drugs gebruiken eigenlijk weer hebben meegenomen naar de horecagelegenheden zodra ze open gingen. Ik sprak ook een barvrouw van een bruine kroeg in Oud-West. Die heeft na de heropening in 2022 in een half jaar tijd zeker 4 mensen van de toog moeten halen die daar gewoon open en bloot zaten te snuiven.
Dus niet meer op de wc, maar gewoon echt aan de bar.
Echt aan de bar, inderdaad. Dus die openheid, dat gebrek aan toezicht heeft het op die huisfeestjes en in de huiselijke sfeer, heeft ertoe geleid dat mensen dit ook weer meenemen naar de club. Ik sprak ook clubhouders die zeiden van ja, wij zien dat er gewoon op sommige avonden veel minder alcohol wordt gedronken. Maar dat het publiek niet per se beheerster of braver is.
Dus clubeigenaren hebben er eigenlijk ook echt wel nadeel van.
Ja.
Ja, en toen hebben jullie gedacht als, nou ja, op zich interessant dat studenten zelf vanuit een studentenvereniging hebben bedacht van, nou, wij nemen deze handschoen op om een campagne te beginnen. Hoe werd daarop gereageerd destijds?
Verschillend. Je merkt dat veel studenten die zelf niet heel veel drugs gebruiken, ja, daar goed op reageren en het begrijpen en het zelf ook als een grote zorg ervaren. Maar studenten die zich denk ik toch ergens geconfronteerd voelden met het thema, die reageerden daar wel anders op. En ja, die verzetten zich toch sneller tegen zoiets.
Ja, laten we even gaan luisteren naar hoe mensen eigenlijk aan die drugs komen.
Je stuurt je appje en binnen 3 seconden heb je altijd wel 1 nummertje wat je kan bellen.
Je appt. Ik zeg, hey, ik heb zin hier en hier in. En dan staat hij voor de deur binnen een half uur.
Dan app ik gewoon wat ik wil. Zeg maar, dan zeg ik gewoon 3 pillen dit, 2 pillen dat. En dan zeg je van, over een kwartiertje komt de dealer bij je huis. Het is zelfs sneller als eten bestellen, want ze zijn echt super snel bij je thuis.
Ja, mijn moeder zegt altijd, zolang je niet verslaafd wordt en niet zonder kan, dan is het oké, is het gewoon gezellig.
Sneller dan eten bestellen dus. Tarim, jij sprak voor je stuk ook met en over dealers. Wat viel jou daarbij op?
Er viel mij een aantal dingen op. De dealers die ik sprak zeiden, in alle lagen van de bevolking wordt het gebruikt. We hebben het nu specifiek over jongeren. Maar ze hadden het ook over personeel in de horeca, waar ze langskomen. Gewoon op werk soms vaste adresjes hebben, omdat het keukenpersoneel het anders niet de hele nacht volhoudt of de hele avond volhoudt. Spraken over een advocatenkantoor op de Zuidas. Ook wel 1 advocatenkantoor waar men een toegangspasje heeft voor langs de receptie. Dan heb ik het dus over de dealer die een toegangspasje heeft.
Oh, wow.
Maar aan de andere kant heb ik ook dealers gesproken die zeiden van ja, ik probeer wel te letten op mijn klanten. Dus als er iemand 3 keer in de week bestelt, zeg ik op een gegeven moment wel van, hey, dat gaan we niet doen. Vaker dan 1 keer in de week wordt hem niet voor jou.
Zorgzame dealers.
Ja, je bouwt daar dan kennelijk toch een band mee op.
Ja.
En dat blijkt op meerdere manieren.
Ja, precies. Zo normaal is het dat je een band hebt met je dealer.
Ja.
Ja, en is er enig bewustzijn bij jongeren dat ze ook een hele schimmige wereld in stand houden, waarin ook afrekeningen zijn en nou ja, een gewelddadige criminele wereld?
Dat varieert. Ik heb het idee dat er flink wat jongeren zijn die zich hier wel op een, ja, hoe moet ik dat zeggen, rationeel niveau bewust van zijn. Mokromafia is een ongekend populaire serie. Nou, dat gaat natuurlijk over de hele drugsoorlog in Nederland. Het kwam ook terug toen ik met jongeren sprak hierover. Die zeiden ook van, oh ja, ja, nee, dat is, ja, heb ik ook wel gezien. Of ja, dat bedenk ik me wel. Maar kennelijk is die kennis niet voldoende om een drempel te vormen om het toch te gebruiken. Wat Valerie ook net zegt, als het wordt aangeboden, zegt men toch al heel snel ja. En je kunt je ook afvragen, is er dat is wat een lector verslavingszorg tegen mij zei, is er een afdoende alternatief beschikbaar voor harddrugs? Is het effect van harddrugs, kun je dat op een andere manier bereiken? Als je kijkt naar ecstasy of MDMA, je krijgt daar een enorme boost van serotonine van. Je wordt er super blij en vrolijk van. En sommige mensen gaan heel erg praten of knuffelen, weet ik veel wat. Dat zijn effecten die je misschien kunt bereiken met sporten, seks, knuffelen. Maar in de club heb je daar andere middelen voor. Dat is waar.
Dus er is geen alternatief?
Nou ja, dat als je eenmaal begonnen bent, denk ik dat het moeilijk is om er een alternatief voor te vinden. Als je begonnen bent en je houdt ervan.
En Valerie, heb je dat gemerkt dat er enig bewustzijn is ten aanzien van die criminele wereld die erachter zit?
Nou, de wetenschap is er wel. Maar inderdaad, het lijkt geen drempel te vormen. Dus ik vind toch dat er nog te weinig bewust mee wordt omgegaan. En dat een beetje de kop in het zand wordt gestoken wat dat betreft.
Ja, was dat ook een doel van jullie campagne om daar een groter bewustzijn over te creëren?
Ja, ja, zeker. We wilden heel graag de ingrijpende persoonlijke gevolgen belichten op je mentale en fysieke gezondheid. Maar ook zeker de maatschappelijke kant van het hele verhaal. Dus dat in stand houden van criminele netwerken. Maar ook de toenemende noodzakelijke hulpverlening. De impact op de aarde. Het is ook allemaal. Het heeft ja, veel meer effecten dan waar de meeste studenten, jongeren het algemeen bij stilstaan.
Ja, en tegelijkertijd is dus een avond uitgaan voor sommige vriendengroepen gewoon niet compleet zonder drugs. Je zei al, de druk is hoog om ook gewoon mee te doen, die groepsdruk.
Ja.
Hoe zit het met vrienden die zichzelf niet meer in de hand hebben, te ver gaan? Hoe wordt daar over gepraat of mee omgegaan?
Ja, het is opvallend dat je enerzijds dat hele openlijke hebt. Er is weinig schaamte. Anderzijds is dit nog moeilijk. Een gesprek aanknopen erover. Je zorgen uitspreken over iemand. We hebben gemerkt dat dat nog wel een beetje in de taboesfeer hangt. En dat is ook de reden waarom dat eigenlijk naast bewustwording ook een groot doel is van deze campagne. Dat gesprek op gang krijgen. En op het symposium in Utrecht vorig jaar spraken ook twee preventiedeskundigen van Jelinek over hoe je nou zo'n gesprek het beste kan aanknopen en aanpakken. En ik denk ook dat bijvoorbeeld ouders daarin ook een grote rol spelen. Als ouder moet je ook zorgen dat er een open gesprek kan plaatsvinden.
En onder vrienden? Bedoel, ja, durf jij gewoon vrienden aan te spreken van ja, jeetje, je hebt gisteren ook al een snuif en een pil gehad. Zullen we nu even dimmen?
Ja, het grappige is dat ik er wel heel makkelijk over praat in binnen deze campagne en voor een breed publiek. Maar als ik het echt heel dichtbij zie, dan slik ik toch wel vaak opmerkingen erover in. Dus dat gebeurt en dat doe ik zelf ook. Ja. Ik vind het zelf ook moeilijk om een gesprek daarover aan te gaan. Omdat je zelf ook, je wil helemaal niet belerend zijn en je wil ook de lol niet verpesten. Maar ja. Ik heb er wel degelijk een mening over. Ja.
Ja, ik begrijp het.
Wat je ook merkt aan ouders. Er is nu een hele generatie Amsterdamse ouders. Die hebben ook de tijd van de Roxy en de It meegemaakt. Jaren 80. Toen kwamen eigenlijk
wilde clubs.
Wilde clubs kwamen de drugs eigenlijk in Amsterdam. Harddrugs. Voor het eerst een beetje op. In de housecultuur was het gebruik van MDMA en ecstasy al een stuk normaler. Dus je merkt dat die ouders ook open over praten met hun kinderen. We hebben net iemand in de club zeggen afgelopen zaterdag van ja, mijn moeder zegt als je maar niet verslaafd raakt, dan is het prima. Wat anders is dan toen, op dit moment, is dat drugs uit die subcultuur is getrokken. Dus je hebt nu veel meer festivals waarop bepaalde subculturen mengen. Subculturen waarin veel drugs wordt gebruikt, na subculturen waarin dat niet zo is. En het gaat dan ook om muziekstijlen en dergelijke. Dan zie je bijvoorbeeld ook terug in hoe relatief mainstream techno nu is geworden. En dat op veel festivals eigenlijk al wordt geanticipeerd op het gebruik van drugs. En dat de hele EHBO daarop is ingericht. En dat er veel meer watertappunten zijn. Of dat water bijvoorbeeld duurder is dan alcohol.
Ja, het staat volledig in het teken van drugsgebruik. Dus wat dat betreft wordt het heel erg gedoogd. Ook harddrugs. Ik denk dat dat ook heel veel studenten en jongeren ten onrechte het idee geeft dat het dus ook normaal is. Inderdaad, wat jij zegt, EHBO's zijn erop ingericht. De muziek is erop ingericht. Clubs ook, naast festivals zijn er ook steeds meer op ingericht.
Maar zou je dan niet moeten doen? Want de teneur is wel heel erg van liever goed spul gebruiken en EHBO dan slecht spul en stiekem en geen hulp.
Het is volledig terecht, inderdaad. Dat er dus ook EHBO staat die gespecialiseerd is in drugsgebruik. Maar ja, het is wel een gek fenomeen. Dat iets wat zo illegaal is, zo wordt gedoogd en alles er zo op wordt ingericht.
Ja, in het buitenland vinden ze dat maar heel gek.
Ja, en ik moet zeggen, de hele stad Amsterdam ademt wel steeds meer drugs. En dat is, als je de metro uitloopt, dan de blowgeur, die komt je al tegemoet. De dealers staan binnen 2 minuten voor je deur. Dus en dan vind ik dat in Amsterdam.
Ja, is een verschil met Utrecht?
Ja, vind ik wel. Ja.
En dan noem je inderdaad de zichtbaarheid en de ruikbaarheid, om het maar zo te zeggen.
Ja,
nog andere aspecten daarvan.
Het is heel dichtbij. Het is overal heel dichtbij. Dus ook echt heel veel clubs die je betreedt, merk je meteen een bepaalde sfeer. Techno is eigenlijk heel erg alledaags geworden. Dus dat vind ik in Amsterdam wel nog meer dan in Utrecht.
Ja, en zonder techno meteen als drugsmuziek te bestempelen. Maar het is wel een bepaalde scene die opvallend is. Terim, hebben hulpverleners dit soort drugsgebruik in beeld? Je sprak verschillende onderzoekers, instituten. Zijn er ook ziekenhuizen die aan de bel trekken?
Nou, dat is wel opvallend. Ik heb met Jelinek gesproken. En die zien niet een toename in het aantal incidenten met harddrugs. Dus denk aan fysieke problemen of juist, of erger nog, sterfte door verkeerd gebruik. En ook het Amsterdam UMC liet weten dat het aantal gevallen dat met harddrugs op de spoedeisende hulp belandt dermate klein is dat ze er eigenlijk geen uitspraken over kunnen doen of dat nou meer is geworden of minder. Ik constateerde, het is vooral normaler geworden. Of het meer wordt gebruikt, dat blijft dus lastig te zeggen omdat de cijfers daar niet voor beschikbaar zijn. En omdat het ook er heel erg van afhangt wie vraag je dit. Maar het gesprek is normaler geworden. Dat merk je vooral. Het gesprek en het gebruik in de groepen waar dat dan wordt gebruikt.
Ja, we hebben nu geconstateerd dat het vooral iets is wat onder veel jongeren en studenten gangbaar is. Is het iets waar je overheen groeit na die experimentele jongerenfase? Wat denk jij, Valerie?
Ik denk dat jongeren er weinig van bewust zijn nog dat het waanzinnig verslavend is. En dat je dit ook heel makkelijk meeneemt naar je werkleven, straks naar je gezinsleven. Ik denk dat er ook meer bewustwording moet komen over hoe verslavend het is. En dat het heel laagdrempelig wordt om ook bijvoorbeeld tijdens werkuren te gebruiken, vooral cocaïne dan.
Dat je op een gegeven moment gewoon een zware baan hebt en dat je even wat pep nodig hebt om door te gaan.
Dat je er toch afhankelijk van wordt.
Jij had wel echt een heel bijzonder voorbeeld in een van je artikelen over een baby shower.
Ja, er was, dat heb ik gehoord van enkele aanwezigen, dat er een baby shower was met enkele twintigers en dertigers in Oud-West. Waar 5 van de 30 aanwezigen en plein publiek gebruikte. En er was ook een kind bij.
Wauw.
Dus dat, dat gebeurt ook. Ja.
Jullie werken ook samen met die campagne, Valerie, met Trimbos en Jelinek. Hoe werkt dat? En is dat nodig dat jullie samenwerken?
Dat is wel nodig, want zij beschikken echt over de kennis en hebben onze zorgen destijds ook erkend. Maar wij willen graag een brug vormen om die kennis ook daadwerkelijk bij de studenten te krijgen. Want dat vormt voor dat soort instellingen nog wel een uitdaging. En we merken ook dat het concept door student voor student goed werkt. Dus zonder belerend te zijn of verbiedend of om een vingertje te wijzen. Maar om die student bewust te maken en dat studenten bij zichzelf te raden gaan. En op basis daarvan overwogen keuzes kunnen maken.
Het is ook echt helemaal landelijk geworden, jullie campagne. Had je dat verwacht?
Nooit verwacht, nee. Maar dat gaf voor ons wel aan dat het eigenlijk al een probleem was dat al langer speelde. Weliswaar onder de radar, maar toch een maatschappelijk breed probleem was en is. Ja.
En als we nou even naar de toekomst kijken, jullie hebben geen glazen bol, maar ja, is kookgebruik het nieuwe bier drinken erin of gaan we weer naar een andere kant toe?
Vind ik heel lastig te zeggen. Ik zou niet willen stellen dat een sleutelpuntje het nieuwe normaal, het nieuwe equivalent is van een biertje. Maar het zal onder bepaalde groepen niet snel verdwijnen.
Valerie, wat verwacht jij?
Ja, ik verwacht dat het ook niet snel zal verdwijnen. En ik denk dat het met zoveel dingen samenhangt. We noemden al de sociale druk, groepsdruk, maar ook de prestatiedruk die er nu is, de studiedruk. En ik denk dat daardoor ook sneller wordt gegrepen naar dit soort verdovende toch wel middelen. En ik denk dat het probleem dus ook nog wel dieper ligt. En ook daar moet naar worden gekeken.
Goed, mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Valerie Loest en Tarim Ramjan. Dit was Amsterdam Wereldstad. En ook dank aan alle Amsterdammers die hun verhaal wilden doen op hun zaterdagavond. Wat ze in hun zak en in hun mond hadden al zitten. Deze aflevering maakte ik samen met Marijne Bijen en Josien Bolthuizen. De muziek werd gemaakt door Rinky Bartels en het artwork van Sjoukje Bierma. Wil je meer lezen over dit onderwerp? Tarim heeft er heel veel over geschreven. Download vooral de Parool-app of kijk op parool.nl. En we zetten ook een paar linkjes in de show notes. Reageren of vragen stellen kan naar podcast@parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.